Boting in Zee met Sven Groeneveld, tellen als toerist in Rome en vuurwerk in Madrid. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit een zeer explosieve David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Zo David, je bent er nog.
Het is een wonder.
Ja, want we noemen de vuurwerk in Madrid, maar dat kunnen we eigenlijk wel letterlijk gaan noemen. Niet alleen die wedstrijden, maar wat daarna gebeurde met jou. Hoe is het met je?
Ja, het gaat helemaal goed. Het gaat helemaal goed. Maar je hebt gelijk, explosiegevaar. Ik werd bijna gelanceerd en dat is moeilijk, hè, bij mij.
Het moet een knal geweest zijn.
Het moet een flinke knal geweest zijn. Ja, misschien dat de aandachtige kijker van de finale in Madrid, Alcaraz Struff en de prijsuitreiking en zo ook, zag dat een van de confetti-kanonnen wat prematuur afging. Het podium werd nog opgebouwd, hè, alle mensen werden in gereedheid gebracht. En die confetti-machines die werden in alle hoekjes netjes neergezet om op het moment dat de prijzen zijn uitgereikt en de trofeeën in de handen zijn, dat gewoon gaat knallen. Nou ja, een van die vier kanonnetjes in de hoek, nou kanonnetjes, dat waren flinke joekels, die ging af. En op dat moment stond ik ervoor, deels. Althans, mijn arm, mijn camera en dergelijke, want ik stond netjes in de rij om Alcaraz te gaan interviewen. Dat gebeurt op de baan, na de finale.
Ja.
Dus ja, daar stonden al de Eurosport en de Duitsers en die stonden allemaal zo netjes op mijn rijtje. En dat had iedereen kunnen zijn, wonder boven wonder, of misschien wel logisch, dat ik dan degene ben die geraakt wordt.
Nou ja, het schamte je dus, begrijp ik. Want je arm, hoe gaat het?
Dat gaat heel snel, want je hoort zo'n knal. En het eerste is dat wat je denkt is, ja, dit hoort niet. Maar tegelijkertijd, het is erg luid, want ik stond op een halve meter van het apparaat. Maar nog gekker was de gewaarwording dat ik toch echt een seconde geleden mijn camera en zo in mijn hand had. Maar die is er dan ineens niet meer. En dan kijk je zo een beetje zo voor je uit, want het confetti is allemaal geknald, dus de hele baan die ligt onder. En verrek, ik zie zo'n metertje of 15 bij mij vandaan, zie ik een deel van mijn camera liggen. En 15 meter de andere kant op ligt mijn tripod. En zo rechts hier naast me zo'n beetje ligt mijn horloge, die was ook van mijn arm afgevlogen. Zo. Ja, die spullen die deden het niet meer. Maar dat interview moet wel gedaan worden voor Ziggo Sport.
De show must go on natuurlijk.
Show must go on. Ja, dat zei ik ook al tegen iedereen om me heen. Ik zeg, dat regelen we later wel. Mijn arm die deed het nog, dus daar maakte ik me niet zo'n zorg om. Daar zal de juridische afdeling van het toernooi misschien zich wel zorgen om hebben gemaakt. Dus die waren ook opgelucht waarschijnlijk.
Ja, want die advocaten van de tennistafel, die zijn berucht.
Die zijn berucht, ja. Ines Wesky. Ja. Dus dat was wel geestig. Maar ja, de collega's van de Duitse tv, Sky Deutschland, die schoten keurig te hulp met hun cameraploeg. En die hebben dat interview opgenomen van mij met Alcaraz. Dus dat was heel chic van ze. En afloop allemaal commotie van, oh, we moeten met een ambulance en we moeten een rapport opmaken voor de verzekering en dit en dat. En ik zei, nee, stop. Dit gaat allemaal veel te lang duren. Ik heb overmorgen een camera nodig in Rome, want ik ben inmiddels in Rome aangekomen. Dus vergeet het allemaal. Zorg ervoor dat jullie betalen dat ik over een paar dagen dat allemaal heb. Mm-hmm. En dat hebben ze keurig gedaan.
Oké, nou ja, als dit in Amerika was gebeurd, dan had je nooit meer hoeven werken.
Ja, ik heb al een belletje gepleegd om te informeren naar hoe de confetti-situatie in Cincinnati is. Dan weet ik hoe ik me moet positioneren de volgende keer.
Ja, precies.
Dan kunnen we eindelijk de nieuwe microfoons halen, Stef.
Ja, precies. Want iedereen klaagt over de kwaliteit van ons qua audio. Maar ja, zolang ze maar klagen over de kwaliteit van de audio en niet over de inhoud, vind ik het prima.
Dan kunnen we ook langer dan 40 minuten zoomen een keer.
Ja, dat is ook lekker, ja. Maar dat willen de luisteraars ook weer niet aandoen.
Nee, is ook zo.
Ja. Maar goed, dat was het vuurwerk naast de baan. Maar er was ook vuurwerk echt binnen de lijnen. Alcaraz pakt die Spaanse dubbel. We hadden het vorige week al over. Gaat hij dat flikken? Nou ja, jij dacht tegen Tsitsipas, nou ja, we hadden hem niet opgenomen. Of Struff kegelde Tsitsipas eruit, heel verrassend. Mooie wedstrijd. Twee verschillende speelstijlen is altijd gaaf, vind ik.
Ja, fantastisch.
En Struff, ja, geweldig gedaan. Ik werd wel een beetje moe van die coach. Die was wel iets te hyper, vond ik. Jongen. En dat was dan, omdat Struff zo cool is, dat hij dan die coach extra zijn best moet doen of zo om dat vuurtje aan te wakkeren.
Nou, zo cool was Struff toch niet? Misschien werd dat niet in beeld gebracht, maar elke keer, ook als hij op 0-40 in zijn eigen service game stond, voordat hij dan zijn volgende service ging slaan, stond hij zo met zijn vuist in de lucht. Struff.
Ja.
Zo van, hè, nu ga ik dat punt even binnenhalen. Maar het was wel 0-40 op dat moment. Dus een beetje wat Sharapova vroeger ook had. Hè? Dat ze altijd voordat het punt begon zichzelf zo een tikje gaf op de bovenbeen. Dat idee had ik ook een beetje bij Stroef.
Ja, het was een beetje namaak, vond ik hoor. Het was een beetje, ik moet dat doen van mijn coach. Die volgens mij ook een confetti-kanon had ingeslikt.
Dat was inderdaad een hele, hele aanwezige man. Ook na afloop steeds in die catacombes. Waar die interviews worden opgenomen met Stroef en zo. Kwam die ook altijd zo binnenstormen en zo met de twee armen in de lucht en omhelzingen en die Stroef op zijn kont slaan om de 3 minuten van hoe fantastisch die het heeft gedaan. Maar in alle eerlijkheid is het natuurlijk ook zo, hè. Wat een fantastische prestatie. Die man is 33, hij heeft de eeuwige babyface. Ik heb het altijd een hele, hele leuke speler gevonden. Ook 10 jaar geleden toen die speelde, toen in die hoogtijdagen van de Big Four was hij ook altijd, stond hij al in de schema's en speelde hij altijd in de eerste paar rondes tegen die grote namen. Dus ik heb hem heel vaak gezien gedurende de afgelopen 10, 15 jaar. En dat hij dan nu in het jaar dat hij begon als 150 van de wereld zo'n prestatie voor elkaar krijgt. De finale van een Masters 1000 toernooi voor het eerst. Zijn hoogste notering, top 30 ingeschoten. En zo spelen. Hij won van Tsitsipas en met deze speelstijl. Ik vind het heel moeilijk om hem te vergelijken met wie dan ook. Het is aanvallend tennis, maar op een soort eigen sausje heeft hij. De manier waarop hij naar voren gaat, met lefs naar voren beweegt. Ook als hij volgens mij niet helemaal 100% zeker weet of het wel het juiste moment is. Hij gaat gewoon voor de verrassingsaanval. En ja, de ballen die zaten er gewoon goed op. Want het werkte ook tegen Tsitsipas en het werkte ook tegen Alcaraz in de finale.
Ja, maar wel opvallend natuurlijk dat het een lucky loser was. Hij verloor van Karatsev in de laatste ronde van de quali. En wat treffen ze? Een halve finale Karatsev tegen Stroef. Ja, dat verzin je ook niet van tevoren. Maar inderdaad, maar wel het idee van dit is wel een uitzonderlijke week. Waar alles lukt of alles valt ook net, hè?
Maar, weet je, hij heeft nu die hogere ranking. Hij zal nu geplaatst staan en dat soort dingen op bepaalde toernooien. En ik denk dat heel veel spelers er best wel akelig van worden, hoor, zo'n tegenstander.
Zeker, hij maakt het Alcaraz ook lastig.
Ja, dat was natuurlijk veelzeggend.
Met zijn speelstijl. Ja. Maar ja, goed, Alcaraz is er niet om finales te spelen. Hij is er om finales te winnen, zei hij zelf. En dat deed hij ook, hè. Want hij had breakpoint tegen in de derde set. Die werkte hij weg, Alcaraz. En toen voelde je al van, oké, dit is volgens mij het moment van de wedstrijd. Nou ja, hij brak. En liep door naar de winst.
Tegelijkertijd tijdens de wedstrijd inderdaad van oké, ja, die Stroef die maakt het helemaal erg lastig. Maar ergens in mijn achterhoofd dat ik wel, dit gaat inderdaad een keer vallen. En in dat moment wat je aankaart, dat was een van die momenten waarop ik dacht, ja, nu is het toch wel klaar. Ja, dat vind ik sowieso knap van Alcaraz. Niet alleen in die finale, maar in meerdere wedstrijden ook. Weet je, dat hij per lange na niet elke wedstrijd waanzinnig gespeeld. Weet je, op zo'n jonge leeftijd is dat toch knap. Dat hij elke keer wel weer een manier weet te vinden om er onderuit te komen. Het helpt natuurlijk dat je zoveel opties hebt als hij. Want hij kan natuurlijk alles. En ja, dat weet hij dan nu al, zeg maar, allemaal zo te mobiliseren en in die wedstrijd naar voren te laten komen. Ja, goed, het is echt een wonderkind. Het is niet anders. Dat gezegd hebbende, hij is geen tiener meer, hè? Hij is jarig geweest. 20er.
Ja, hij is al 20. Al 20. Ja. Dus ik zal hem vanaf nu Alcaraz noemen.
Nou, ik vroeg het hem dus na afloop van, je kwam hier aan als tiener. Je vertrekt als 20er en je flikt weer zoiets. Wanneer wordt Carlitos Carlos? Hij zei, nou ja, Carlitos is nog wel leuk, maar ja, ik moet wel bekennen dat ik wel steeds dichter bij Carlos kom, inderdaad.
Dus Alcarazje wordt Alcaraz. Maar wat hij ook zo goed doet, is herkennen, dit is het belangrijke moment, of dit zijn de belangrijke momenten waar ik echt goed gefocust moet zijn en de juiste keuzes moet maken. Want er zijn ook wel fases in de wedstrijd, vind ik, dat hij de verkeerde keuze maakt, of opeens zomaar die voorhand vaak te lang speelt of zo, weet je. Maar dat kan hij dan hebben, maar dan weet precies op de momenten dat hij echt er even bij moet zijn.
Nou ja, en ik denk dat hij nieuwe heeft begrepen, dat wisten we eigenlijk al wel een beetje, als je moet kijken van wat is dan een zwakke plek van hem, dan heeft Stroef wel laten zien dat die tweede service van Alcaraz echt wel aan te pakken is. Want dat deed hij herhaaldelijk, stapte gewoon er makkelijk op in, snel nemen, en dan kon hij best wel Alcaraz in de knoop brengen op de baseline. Dus daar zal hij aan moeten werken en willen werken ongetwijfeld. Interessant.
Zijn hoofddoel is natuurlijk nu Roland Garros.
Zeker. En hij is ook altijd de eerste meteen. Hè? Je hebt vaak spelers die zeggen van ja, wedstrijd voor wedstrijd, punt voor punt. Nee, Alcaraz meteen tijdens de prijsuitreiking, na de prijsuitreiking, in de interview meteen. Ja, ik wil Roland Garros winnen. Natuurlijk wil ik dat winnen. Daar ga ik voor. Weet je, Rome, Roland Garros, dat is gewoon het eerstvolgende grote doel. Die gaat dan niet dat zitten verpakken van ja, we kijken wel hoe het gaat. Ik ga nu genieten van Madrid en zo. Nee, boom, door. Ja. En geschiedenis schrijven.
Oké, dus dat was dan de te verwachten winnaar. Bij de vrouwen hadden we een droomfinale. Swiatek, Sabalenka.
Ja.
Ja, we hadden het al eerder in de podcast over. Ja, ik werd er nog even op aangesproken door mijn vrouw, inderdaad. Die de podcast natuurlijk had geluisterd. Ik had niks gezegd van tevoren. Maar dat is allemaal opgelost hier in Huizenkok. Ja, Sabalenka gewonnen. Op gravel. code gekraakt, lijkt het.
Voor het eerst inderdaad dat ze wint op gravel van Iga Świątek. Nadat ze vrij recentelijk in Stuttgart nog best wel een pak op de broek kreeg. Hele andere omstandigheden. Dat is het grote verhaal altijd in Madrid. Hè. Die hoogte, de snelheid, dat soort zaken. Dus dat hielp Sabalenka, uiteraard. Maar die finale die was me toch om te smullen, zeg. Jongen, wat een tennis. Wat een wedstrijd. Wat een niveau. Een trage start voor Świątek. Die begon wat slaperig. Dus Sabalenka die sprong er meteen bovenop. Maar op een gegeven moment waren er echt periodes dat ze allebei goed speelden. De geniale momenten kwamen ook een soort van verpakt, weet je. Als Sabalenka dan een waanzinnig punt maakte, wat eigenlijk ongelooflijk was. Zoveel risico lijkt er in die punten te zitten en in die slagen van kant tot kant op die lijnen. Maar ze doet het zo vaak dat het eigenlijk niet meer risicovol is, volgens mij. Het is gewoon haar spel. Maar dan reageert Świątek in het volgende punt met haar eigen geniale bal. En dat gebeurde heel vaak tijdens de wedstrijd dat het zeg maar zo een soort van die combipuntjes waren. Van, oh, kan jij dat? Nou, dan krijg je nu deze om je oren. Ja, ik heb echt genoten. Het was echt waanzinnig.
Ja, zij tilden elkaar echt naar een hoger niveau, zeg maar.
Ja.
En dat momentum shift ook wel in die derde set. Hè? 3 games hier, 3 games daar, 3 games hier. Dat was ook wel weer gaaf, vond ik.
Het respect wat ik heb voor Sabalenka, die is zo voorbereid nu op die wedstrijden tegen Świątek. En ze grijpt elke gelegenheid aan ook om te zeggen van, ja, maar ik train en ik werk zo hard omdat ik Iga voor me heb. Ik weet dat als ik haar wil verslaan, ik moet er zo hard voor trainen. En ik train dus gericht om haar te kunnen kloppen. Weet je wat we ook vroeger met die Big Three altijd hadden? Dat ze zeiden van, ja, ik word beter door Roger, ik word beter door Nadal. Dat ze elkaar sterker hebben gemaakt. Nou, dat heeft Sabalenka nu al heel vroeg begrepen. Zeker naar de voorgaande jaren, waarin ze dus vaak van haar verloor steeds. Want ze hebben in 2 jaar... hebben ze nu 8 keer tegen elkaar gespeeld. Dus het is echt een rivaliteit geworden, maar echt in een hele korte tijd. En iets waanzinnigs wat ze ook zei, Sabalenka, was dat ze dus vorig jaar, toen ze Wimbledon niet kon spelen, heeft ze die tijd gebruikt om zo hard fysiek te trainen. En ze zei, elke keer als ik moe werd, zei ik tegen mezelf, nee, je gaat doorlopen, want je moet van Iga winnen. Dus dat was echt de enige motiverende factor voor haar geweest, eigenlijk. En ze heeft dus die periode dat ze niet Wimbledon mocht spelen, heeft ze dus een fysiek blok gedaan voor volgende ontmoetingen met Świątek.
Ah, dus die heeft gewoon een poster boven de bed van Świątek.
Ja, nou, want zij herkent, en andere speelsters die zeggen dat ook, een van de grote problemen waar ze tegenaan lopen als ze tegen Świątek spelen, is dat het zo verdomd vermoeiend is. Je houdt het gewoon niet bij. Ja. Je wordt zo elke keer opgejaagd en opgejaagd. En als je dan je energie dropt, ja, dan ben je gewoon gezien. Dus daar heeft ze zich helemaal op ingesteld en daar heeft ze zich helemaal op klaargemaakt.
Ja, ze is dus fysiek een stuk fitter, maar ook mentaal is ze fitter. Want ze omarmt, zeg maar, deze spanningen, deze strijd, deze finales, waar ze vroeger volgens mij meer blokkeerde van de stress.
Precies, dan ging ze gek doen en dan raakte ze inderdaad van de kaart. En nu ook tijdens die wedstrijden zie je zo goed dat ze weet dat Świątek elk moment terug kan slaan. En dat gebeurt ook tijdens die wedstrijd richting het einde. Dan heeft ze heel veel moeite om het af te maken. Breakpoints, Świątek om het weer op gelijke hoogte te brengen. Maar geen moment dat Sabalenka dan in de stress schiet of zo. Ze weet het, het kan gebeuren. En als het gebeurt, zegt ze, ja, ben ik op voorbereid. Volgende punt. En het zorgt ook dus niet voor dat zij daardoor opgejaagder gaat spelen of zo. Nee, ze houdt er gewoon rekening mee. Dit hoort erbij. En dat geeft haar een hele bijzondere rust in die hele spannende momenten.
Maar ook omdat ze fitter is, hoefde die tweede bal niet zo waanzinnig hard of knal of risicovol te nemen, weet je. Ze kan het nu ook volhouden en dat geloven heeft ze ook.
Nou, sterker nog, ze geeft aan, ik vind het zo fantastisch dat gravel. Ik vind het zo fantastisch dat je 25 keer die bal heen en weer moet slaan voordat je een punt hebt.
Zei ze tegen jou.
Dat zei ze in de persconferentie. Ik wilde mijn hand opsteken en ik zeg, alsjeblieft, kom op, dames en heren. Ja. Zijn we mee bezig hier, weet je. Ik heb geen recht van spreken. Maar dat omarmt ze dus echt. En ja, dat is volgens mij echt de sleutel om zo goed te kunnen spelen op dat gravel. Is dat je dat ook echt leuk vindt. Ja.
En vind jij het ook al een stuk leuker?
Nou ja, als het op dat tempo gaat wat Sabalenka speelt, dan vind ik het niet erg, nee.
Ja.
Ze had één zo'n punt, weet je nog, dat ze aan het net met die follies, met die polsballetjes zo, dat ze dat korte balletje. Weet je dat nog?
Ja.
Ze is echt heel goed.
Ja, ik zag dat al meteen natuurlijk. Hè. Al jaren heb ik dat gezien. Maar nu fijn dat het eruit komt.
Het stille vertrouwen wat ze op de achtergrond altijd heeft gevoeld. Dat is die drijvende kracht geweest. Want het was natuurlijk, ik wil van Świątek winnen. En de volgende gedachte was, die onvoorwaardelijke steun van Stefan wil ik terugbetalen. Op een of andere manier.
Ja.
Ja.
Dat snap ik wel. Ja. Wie zullen we nu naar de grote hoogte gaan doen stijgen? Want dit is gelukt.
Misschien de toernooiorganisatie van Madrid.
Ja, die kunnen ook wel een steuntje in de rug gebruiken, hè?
Ja.
Ja, die hebben letterlijk de vrouwen de mond gesnoerd.
Absoluut. Dat was het grote thema. een beetje richting het einde. Wat heb jij ervan meegekregen van een afstand? Dan vul ik de gaten in.
Wat ik heb begrepen is dat de vrouwen dubbel, dat daar niet gespeecht mocht worden. En bij de mannen allemaal wel. En de vrouwen, die werden gewoon het woord ontnomen. Dat het nog een behoorlijke uit de hand gelopen rel is geworden. En dat de organisatie nu met hangende pootjes toch wel excuses heeft gemaakt. Dat hadden we anders moeten doen. Maar volgens mij weet jij wel nog meer achtergronden.
Het toernooi van Madrid heeft al een langere reputatie van dit soort dingetjes. Van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het meeste daarvan merken wij helemaal niet. Dat is achter de schermen. Maar als je de spelers zo hoort, dan is dat een soort van rode draad. Oh, we zijn weer in Madrid, dus het is weer een soort achterlijke behandeling van vrouwen. Een mooi symbool dit toernooi natuurlijk was ook, hè, de taartkwestie. Alcaraz die kreeg een taart van 3 verdiepingen tijdens zijn verjaardag. Sabalenka die moest het doen met een taart van de lokale bakker.
Ja, maar ze moest fit blijven, dus dat was juist het voorzorg.
Ja, dat is ook zo, maar dat is natuurlijk een mooi symbool en dat kwam ook zeg maar naar voren. Ja. Van, kijk, hè, dit is voor iedereen om te zien. Dit is precies hoe het gaat met alles bij dit toernooi. Maar ja, er zijn dus achter de schermen kennelijk veel meer dingen gaande. En die finale, die damesdubbelfinale, dat was een extreem voorbeeld. Want er waren dus heel veel klachten vanuit de spelers. Azarenka had zich eerder in de week boos gemaakt over dat ze om 9:00 pas, of als tweede avondwedstrijd, een damesdubbel moest spelen. Nou ja, de avondwedstrijden in Madrid, die beginnen, de avondsessie begint om 8:00, wat knettergek is. En dat past natuurlijk bij die Spaanse cultuur, want die beginnen dan net met eten zo'n beetje. Dus dat is dan een lange avond. Maar ja, voor een sporter is dat natuurlijk onprettig om om 11:00 pas de baan op te moeten. Zeker voor een damesdubbel, want het stadion loopt leeg. En gedurende de dag is er zoveel vrije tijd. Voor Azarenka is het dan onacceptabel dat ze dan na middernacht nog op de baan moet staan. Nou, toen heeft ze daar volgens mij nog best wel een punt van gemaakt. Dat is niet naar buiten gekomen verder, maar dat is best wel geknetterd achter de schermen. Omdat er zo'n boosheid was van die spelers en dat er zoveel klachten waren, lijkt het erop dat de toernooiorganisatie een soort van klap terug heeft gegeven door gewoon om ze echt de mond te snoeren, zoals je dat zegt. Ze hadden niet eens microfoons klaarstaan.
Ja.
Dat was echt gewoon het beleid van we gaan deze dames niet laten spreken. Omdat we natuurlijk willen voorkomen dat er iets gezegd wordt op het podium of dat er een sneeuw wordt uitgedeeld. En iedereen inderdaad, zoals je zegt, ging op Twitter los van wat is dit voor achterlijk gedrag. En hier in Rome tijdens de persconferenties werden Pegula en Kalf, die werden daarna gevraagd en die hebben het hele verhaal uit de doeken gedaan.
Ja, nou, voor mij hoeft het ook niet hoor, maar ja, als je iedereen een microfoon geeft, dan moet je iedereen een microfoon geven.
Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk ongekend, zoiets. Pegula die zei ook, dit is bij elk toernooi vanaf een $10.000 toernooi op de ITF Tour, daar wordt ook gewoon gesproken als je verliezend finalist bent. Achter de schermen zal dit nog stevig doorgesproken worden om volgend jaar dit te voorkomen. Dat er dit soort gekke dingen in Madrid weer gebeuren.
Ja, apart verhaal. Goed, dat was Madrid. Niet geheel ongeschonden uit de strijd, dus zowel organisatie als David.
De vrouwenrechten.
Ja, precies. Het is wat. Nou, dan gaan we altijd naar het allergezellige Rome.
Ja.
Daar kennen ze ook wat discriminatie her en der bij elke voetbalclub volgens mij uit Rome. Maar goed, laten we het ons daar de vingers niet aan branden. Je hebt je arm al genoeg in het... Nou ja, degene die er niet is, we noemen hem al toerist. Ja, Tellen is wel in Rome, maar kan niet spelen. Hij heeft het geprobeerd of wordt afgeraden? Wat is de situatie, David?
Ja, precies wat je zegt. Hij wil zelf heel graag, maar de mensen om hem heen die adviseren om het absoluut niet te doen. Het is echt nog te vroeg en hij wil heel graag, maar het is gewoon echt niet verstandig. Want hij heeft ook nauwelijks nog kunnen trainen. Heel weinig tot niet op de baan. Mm-hmm. Dus het is vooral fysiek en herstel. En ja, er stond dus 2 tot 3 weken op. En hij dacht, nou ja, die 2 weken die zijn achter de rug, dus ik wil wel weer. Maar ja, dat is gewoon echt niet verstandig. En zeker ook met Roland Garros voor de deur. Het is gewoon niet handig. Ja, het is niet anders. Misschien dat hij nog op een wonder hoopte dat het last minute toch zou kunnen. Maar hij is weer huiswaarts gegaan. Dus dat is jammer, maar wijs, denk ik.
En dan speelt hij nog helemaal niet meer voor Roland Garros? Of doet hij nog een toernooitje?
Eerste vraag, want hij zou Genève normaal gesproken spelen in de week voor Roland Garros. Maar dat is niet zeker op dit moment, of dat gaat lukken.
Ja, oké. Okay. Nou, dan het andere nieuws. Ja, Botik is in zee met Sven Groeneveld. Tot en met Roland Garros sowieso, maar ja, de intentie natuurlijk om het langer vol te houden met elkaar. Ze starten in Rome, ze zijn net een paar dagen bezig.
Ja.
Jij was bij de training?
Ik heb Botik gesproken, ik heb de trainingen bijgewoond. Ja, er is heel weinig over te zeggen, het is gewoon leuk. Ik vind het heel leuk dat ze samenwerken, want ik heb altijd heel veel respect voor Sven gehad. Want ja, het is moeilijk om geen respect te hebben voor iemand met zo'n palmares. En dat hij dan nu met Botik samenwerkt. Ik hoop dat hij die rust kan brengen in team Botik. Want de tennissen kan hij natuurlijk, dat weten we allemaal. Het is vooral dat hij tussen de oren zo op een rijtje krijgt en zo'n rust tijdens wedstrijden kan opbrengen, dat hij die volgende stap kan maken. Hij zegt zelf over, ik hoop dat hij met zijn ervaring En met zijn kennis dat rustpunt kan zijn. Wat ik nodig heb in het algemeen, maar ook tijdens wedstrijden. Dat als hij naar de kant kijkt, dat hij daar zo'n zwaargewicht ziet zitten als Sven Groeneveld. Dat dat hem dan een soort van loodst naar het einde van die wedstrijd op een fatsoenlijke manier. Laten we dat hopen, dat het werkt.
Als je het zo bekijkt, zou je zeggen, het is een match made in heaven. Hè, de ervaring, de rust die Sven geeft en die Boting op zoek was. En Boting kan hem nu ook betalen, want ik neem aan dat het niet de goedkoopste is. Dat Boting nu zo hoog op de ranking staat en het goed doet. Kom je dus in deze league van coaches die je kan toevoegen aan je team.
Ja, je investeert om er uiteindelijk beter uit te komen. En het vergt wat lef. Maar ja, je wil er uiteindelijk toe is om beter te gaan presteren. En als je beter presteert en hoger op de ranking komt, dan gaat de kassa ook meer rinkelen. En dan zal het misschien wat eenvoudiger zijn om die rekeningen te betalen.
Ja, misschien kijkt hij ook naar de kant van, oh, daar zit een zwaargewicht. Ja. Ik moet even mijn best doen. Ja. Ik moet dit rondje wel even winnen.
Ja, precies.
Dat is ook een stimulans.
Ja, zou ik er nog niet naar gekeken. Ik zal het eens voorleggen aan hem. Ja.
Wij bekijken het altijd net even anders altijd.
Ja.
Goed, ja, dat is afwachten hoe het gaat. Maar in ieder geval, ja, het klinkt hartstikke goed.
Zeker, zeker. Het is leuk. Die training was dan met Zverev bijvoorbeeld gisteren. Goed bekeken training was dat. 1,5 uur op een van die mooie banen, omringd door die Romeinse standbeelden. En stonden ze dan te knallen met z'n tweeën. En inderdaad, heel veel contact tijdens die training met Sven. En ja, het is natuurlijk de eerste week, hè. Ze zijn echt pas een paar dagen samen. Dus dat zal heel veel gesprekken zijn, heel veel aftasten en... En uiteraard zullen de doelen uitgesproken zijn. En zal Sven gezegd hebben van wat hij verwacht dat Boting moet kunnen doen. En Boting die zal andersom zijn issues overlegd hebben. En het is voor Nederlandse tennis natuurlijk fantastisch. Een Nederlandse topcoach, Nederlandse nummer 1. Als dat iets moois wordt, is toch geweldig?
Ja, absoluut. En ik heb wel eens in de podcast verteld dat ik met Sven een keer een hele dag op pad ben geweest op Roland Garros. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat om een soort van reportage te maken over zijn werkwijze en zijn werkdag. En nou ja, toen vertelde hij mij ook van ik wil de speler door en door kennen, maar ook als persoon en als mens. Dus niet alleen maar op de baan, maar ook naast de baan. Want welke keuzes en hoe die in het leven staat, dat kan je eigenlijk ook reflecteren aan hoe iemand op de baan keuzes maakt en wat voor speelstijl die zeg maar hanteert, weet je. Aanvallend of juist verdedigend of whatever. Dus hij zal, denk ik, wat je zegt, veel gesprekken voeren. Ook gewoon bij het eten en andere dingen.
Sven is niet iemand die veel interviews doet als coach. Dat is eigenlijk altijd zijn beleid geweest. Als hij met een speler werkt, dan doet hij geen gesprekken en interviews over de speler zelf. Je kan hem natuurlijk wel aanspreken, gewoon een kop koffie met hem drinken. Maar hij wil niet in de media komen met allerlei meningen en dat soort dingen. En dat is de prijs. Ja. Het is jammer voor ons.
Ja, nou ja, alles draait om de speler.
Ja.
Hij staat in dienst van de speler. En ja, zo hoort het ook, hè, als coach eigenlijk.
Eigenlijk
het is natuurlijk vreemd. Hè? De speler is de baas, maar de coach bepaalt.
Ja. Nou, alle succes namens de tennistafel.
Ja, zeker. En altijd welkom. Ja. Er staat altijd een stoeltje hier vrij, hè, aan de kop van de tafel. Maar hoe is het verder in Rome? Regenachtig, koud?
Regenachtig. En het is natuurlijk ook weer zo'n enorme toernooi. Het is een half Grand Slam nu, hè. Want Madrid was al 12 dagen. Niet 10 dagen, maar 12 dagen. En dat geldt hier ook. Het park is flink uitgebreid. Dat moest ook wel. Dat was een voorwaarde om dit toernooi zo uit te kunnen breiden qua tijd. Want er zijn heel veel meer spelers. En de spelers hebben tegenwoordig heel veel mensen in het team. En ja, dat moet wel passen. En dat is ook een van de redenen dat de pers, of dat een gedeelte van de pers ook niet meer in die spelersloungers en zo welkom is. Wat vroeger eigenlijk best wel kon. Voor een bepaalde groep journalisten. Een van de redenen dat niet meer mag is omdat het fysiek onmogelijk is. Het is zo pompvol. Want 1 op de 2 spelers, zoals Christoph Vlieg ook in het interview aangaf... dat we hadden een paar weken geleden. Elke tweede speler die heeft echt gewoon een hele entourage. Met een fysieke trainer, met een fysio, met een manager, met een coach. Ja. Ja, dat is wel even een ding, zeg maar. Dat moet wel passen en dat moet uitgebreid worden. Meer banen, een tweede gym is erbij gekomen. Dat soort dingen allemaal.
Nou, het blijft een prachtig toernooi, ook om vanaf de televisie te bekijken. Hè? Die verzonken baan met die standbeelden en die olijfbomen. Ja, het is natuurlijk prachtig.
Respect natuurlijk voor dat Pietrangeli, maar het centercourt, Campo Centrale. Ja, het is misschien wel mijn favoriete centercourt. Want het is zo ontzettend stijl. En eigenlijk is heel... Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als Medvedev daar komt te spelen. Want er is helemaal niet zoveel plek achter de baseline. En het gaat zo omhoog.
En de passie van de fans is natuurlijk ook geweldig.
Absoluut, absoluut. Die kinderen en die volwassenen en er wordt echt volmondig aangemoedigd. Jij zit af te tellen?
Ja, ik moet ook weg zo.
Ja, maar dat weet de luisteraar niet. Nee, ik zal wel even, wat zal ik nog even vertellen over de mediadag. Ik heb iedereen gesproken, zo'n beetje. Interessant was wat Rublev zei. Ik vroeg, waarom denk je dat Rome zo'n toernooi is bij uitstek dat altijd gedomineerd is door Djokovic en Nadal? Zei hij, ja, omdat ze nooit op een andere baan dan Center Court hoeven te spelen. Center Court is prima, maar alles erbuiten is echt niet te spelen. Dus plan ze daar een keer in en kijken wat er gebeurt.
Want valse bots? Wat?
Ja, valse botsen festijn. Okay. Ja. En Medvedev heeft nog nooit een wedstrijd gewonnen in Rome. Ik zei, we gaan het niet weer hebben over je hele greffel ellende. Maar mm-hmm. Ik ben toch wel benieuwd naar de allereerste wedstrijd die ooit speelde in Rome. Dat was in 2018, in de eerste ronde, tegen Robin Haase. Wat weet je er nog van? Ja. Hij zei, ja, ik zal het kort samenvatten. Ik stond de set en een break voor. Er ging iets mis. Ik ging door het lint. Ik werd gek en ik verloor de wedstrijd. Dat is een korte samenvatting.
Ja, het kan gebeuren, want Bubalik won volgens mij ook pas de eerste wedstrijd van de week daar in Rome.
Ja, ja, hij heeft 3 pogingen gedaan met Zverev en dat is 0-3. Dus hij is nu als nummer 3 van de wereld. Het zal ongetwijfeld weer een lastig karwei worden voor hem. Want dit is echt het ouderwetse, trage greffel. En hij zei ook, ja, dat is echt wat het greffel dat als je loopt, dat je er zeg maar zo inzakt.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat zo meteen.
Met de enkels in de modder is dat.
Nou ja, er is nog veel wat te gebeuren. Djokovic die is nog niet verschenen. Die komt nog in de media en Alcaraz. Ja, daar gaan we dan de volgende keer het maar over hebben. Djokovic, de grote favoriet. Titelverdediger. Hoe vaak heeft hij gewonnen? 6 keer of zo? Wat de koning van Rome.
Ja, en in de opmaak naar Roland Garros natuurlijk. Even testen hoe hij ervoor staat. Want zijn seizoen is natuurlijk nog niet bijster goed. Na Australië.
Ja. Hij had het enige Grand Slam toernooi gewonnen. Dat is
Ja. Verder is het kutseizoen. Nee, vooral fysiek met de elleboog kijken hoe het gaat. Ja, dan zijn de omstandigheden zwaar. Dus dat is een flinke test voor hem. Maar ja, het is prachtig. Maar goed, het toernooi, het is begonnen. Maar het moet nog echt losbarsten. Dan dank ik jullie nu voor het luisteren. En tot over een tijdje.